geliefde gemeente. Het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 2. Openbaring 2, vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Tot zover. Het is alweer wat jaren geleden, denk ik, dat wij met elkaar in bijbelezingen de Openbaring aan Johannes hebben overdacht. En dat zullen de meesten, tenminste, lijkt me zo, globaal zich nog wel herinneren, maar of we deze woorden nog kunnen herinneren uit de bijbelezing, weet ik niet. Ze zijn nu deze morgen ook weer aan de orde. Je kunt je afvragen, hoe komt dat? Och, alles heeft vaak een aanleiding. Hè? Voor jezelf, voor de gemeente. En misschien heb je dat ook wel eens, dat je overvallen kan worden door een zodanige moedeloosheid, geesteloosheid, dat je denkt terug misschien. Ja, de wijze man zegt, je moet niet zeggen de vorige tijden zijn beter dan nu, want je zou naar zulks niet uit wijsheid vragen. Dat is waar. Maar er staat ook tegenover dat het wel eens goed kan zijn. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van oud gedaan. En de vorst der duisternis die maakt daar ook gebruik van, denk ik, van allerlei gedachten. Maar afgezien van dat alles gingen mijn gedachten toch naar dit woord. Voor mezelf en voor u. Johannes moest schrijven aan de voorganger van de gemeente, maar in de voorganger spreekt hij toch ook de hele gemeente aan. Dat kun je merken uit deze brief, dat de hele gemeente ook aangesproken wordt. Je zou zeggen, dat is zo lang geleden, die gemeente te Efeze. Kun je dat nou ook nog in verband brengen met ons, met de kerk nu? Ik geloof van wel. Het is niet voor niets dat er een zevental gemeente genoemd wordt, zeven kandelaren, zeven sterren in de rechterhand van de Heere. En ik denk dat dat ook te betekenen heeft dat het de kerk aangaat van alle eeuwen en tijden die in de hand van de Heere is. En nu wil ik vanmorgen met Gods hulp iets vertellen over de liefde. En over, bijzonderlijk, de eerste liefde. En over het verlaten van die eerste liefde. Er is veel goeds genoemd in deze brief die de Heere Jezus schreef aan de gemeente te Efeze. Het was ook een wonderbegenadigde gemeente. Wij weten uit de handelingen van de apostelen dat de apostel Paulus daar zo'n 2 à 3 jaar heeft gewerkt. Dat Apollos er heeft gewerkt. Aquila en Priscilla. Timotheus. Er is daar ontzettend veel gebeurd. En wat een wonderlijk schone brief heeft de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, waar we een klein stukje uit hebben gehoord, over die onuitsprekelijke rijkdom van de liefde Gods in Christus Jezus, die onpeilbaar diep is en breed en lang. En dat hij door heel die brief heen, die begint met een lofzegging van die God aller genade, die uitverkoren heeft in Christus Jezus voor de grondlegging der wereld. Die gemeente was wonderbaarlijk bevoorrecht. Het was eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen, een soort moedergemeente. Want toen Paulus zo lang in Efeze heeft gewerkt, eerst 3 maanden in de synagoge, maar toen dat verkeerd liep, toen hebben ze de school van Tyrannus gehuurd en toen gingen ze daar vergaderen. Omdat de Joden zo boos en zoveel vijandschap betoonden aan het evangelie, gingen ze daar vergaderen. Maar omdat Paulus daar zo lang geweest is, en als hij je die gemeente voor zou stellen aan een weg, hè, dan vormt Efeze zo'n beetje het centrum of het beginpunt. En het gebeurde dat alle die in Klein-Azië woonden via Efeze met het evangelie geconfronteerd werden. Met de blijde boodschap van het heil. Het was bij uitstek een plaats van waar de Heere de lijnen trok door heel Klein-Azië. Het ging er wel eens rumoerig aan toe. Je weet van die Demetrius, die een geweldig oproer ontketende, omdat ze zich bedreigd voelde in de handel van die tempeltjes die ze verkochten van Diana of Artemis, die godin. En omdat het evangelie zo'n indruk maakte op de mensen, werden er veel minder van die tempeltjes verkocht. En ze hebben nog een partij ijdele boeken verbrand ter waarde van 50.000 zilveren penningen. Die hebben ze in brand gestoken. Het was een bewegelijke gemeente. In deze centrumplaats van Klein-Azië. Ook weten wij dat de apostel, als die op reis gaat naar Jeruzalem, dat hij in Milete kwam en dat hij daar de ouderlingen van Efeze ontboden had en dat ze afscheid namen op het strand en dat er een groot geween kwam bij hen allen. Een van de ontroerendste stukken uit de handelingen. En dat ze samen geknield hebben op het strand en elkaar aan God hebben opgedragen en dat ze Paulus om de hals vielen en hem kusten. En dat ze voorvoelde dat ze zijn aangezicht op aarde niet meer zouden zien. En Paulus heeft ze ook gewaarschuwd voor de boze wolven die zouden komen om de gemeente te verderven. Ja, en in deze brief ook van de Heere Jezus, die Johannes geschreven toen hij verbannen was op het eiland Patmos. Op Patmos zat je zo'n 15 uur... bij Efeze vandaan. Ja, je moest natuurlijk met de boot mee. Maar Efeze, dat lag vooraan. En Johannes zelf heeft op hoge leeftijd de laatste jaren van zijn leven, toen hij van Patmos af mocht, heeft hij in Efeze doorgebracht. Er is veel te prijzen. Er zijn werken. Nou moet je onder werken, moet je niet alleen verstaan in deze brief, werk, dingen die je doet, maar het duidt eigenlijk ook de werkingen aan in de mensenkinderen, in het hart. Hun beweging, hun beweegredenen. Er is arbeid en ze hebben lijdzaamheid, geduld hebben ze betoond. En vooral, en dat is te prijzen, ze hebben de kwade niet kunnen verdragen. In leer en in leven. Ze hebben beproefd de mannen die daar kwamen en die met een apostolisch gezag wilden spreken, die hebben ze beproefd. En toen ze merkten dat het geen apostelen waren, maar leugenaars, toen hebben ze zich van deze mannen afgewend. Ze hebben er geen gemeenschap mee willen hebben. Er is ook druk en vervolging in de gemeente over de gemeenteleden gekomen. Maar ze hebben verdragen. Ze hebben het met blijdschap gedragen. De smaadheid om Christus wil. En ze zijn geduldig geweest. En ze hebben om de naam van de Heer Jezus Christus gearbeid. Ze zijn doorgegaan. En ze zijn niet moe geworden. Dat betekent, ze zijn niet terechtgekomen in de dood. In de stilheid van de dood. Daarbij, en dat lees je aan het einde, ze haten de dwaling, de werken der Nicolaïten, die God ook haat. En waarschijnlijk waren de Nicolaïten mensen, vreemde geesten, die zeiden, och, die oude mens, die moet ook wat. Dat is de oude mens. Dus er zat iets in van wat je bij Paulus tegenkomt in een van zijn brieven, van mensen die zeggen, laten we de zonde doen, opdat de genade meer worden. Want als je geen zonde doet, dan is er ook niks te vergeven. Dus de genade, die werd misbruikt tot een oorzaak voor hun boze, verdorven natuur. Maar nou is er één ding dat God, dat de Heer Jezus tegen ze heeft. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En daar wilde ik eens op letten. En dan laat het verband verder rusten. Wie een oor heeft om te horen, die horen. Eigenlijk staat het in het enkelvoud. Je zou haast zeggen, als je nog een klein beetje mag horen, al is het met één oor, hoor dan. Want het is zo belangrijk wat de Heere zegt. Want de Heere Jezus, die kijkt overal dwars doorheen. En nou kan alles nog zo gestroomlijnd zijn. Dat kan. Maar hij ziet het hart aan. Hier waren ook vele goede dingen. De tucht werd gehandhaafd. Het woord werd bediend. Oh, er waren vele treffelijke dingen. Maar ik heb tegen u. En dat is nou eens geen mens die dat zegt. Waar wij vaak waarde aan hechten. Ten onrechte. Vaak ten onrechte. Een mens is een mens, is gras. Dat verdort. Maar deze ik is Jezus Christus, het hoofd van de kerk. De koning der koningen. Toen Johannes hem zag in zijn heerlijkheid, toen viel hij als dood aan zijn voeten. Zulk een glans, zulk een luister en majesteit. Hij moest opgericht worden, gesteund worden, om de aanblik aan te kunnen van die verhoogde en verheerlijkte middelaar. En deze Heere die zegt, ik heb tegen u. En als de Heere het zegt, is het altijd waar. Daar kun je niet onderuit. Als de Heere het tot ons spreekt door zijn woord, leidt het geen enkele twijfel. Je kunt je er ook niet uit redeneren. Dat kan niet. Dat kunnen wij natuurlijk als mensen onder elkaar wel een beetje doen. Als je elkaar zo eens ontmoet en je vraagt wat aan elkaar, dan kun je daaronder uitredeneren als iemand iets vraagt of zegt, ja, nee, zo is het niet of zo is het wel. Je kunt dat illustreren met allerlei dingen. Maar als de Heer Jezus dat nou zegt, dan is het onherroepelijk waar. Dan is het zo. En misschien schrik je dan. Het kan ook dat je vreselijk bedroefd wordt. Maar je moet niet wanhopig zijn als de Heer Jezus zegt, ik heb tegen u. Want het betekent dat hij zich met jou, met mij, bemoeit. Het betekent dat hij de levende Heere is. Die alles ziet en weet. Is dit niet beter dan dat de Heer Jezus helemaal niks tegen je zou zeggen? Dat de Heer Jezus zou zeggen, nou, ze zoeken het maar uit. Dat hebben we verdiend. Dat de Heer Jezus zich niet meer met ons bemoeit. Voel je, dan is er iets in van de liefde. Als de Heere zegt, ik heb tegen u. Dat is geen vitterij. Daar is niets kwaadaardigs in. Nee, daar is iets in van de medicijnmeester. Die de zaak bekijkt. Die het onderzoekt. En die zegt, ja, dat is goed. Dat is in orde. En dat is in orde. Maar daar zie ik iets. Nee, dat is niet in orde. Dat is niet in orde. Daar moet iets aan gedaan worden. Dat kan anders. Ja, misschien zeg je wel in je hart. Maar het is ook vaak een uitvlucht van ons. Och. Wij deugen helemaal niet. We zijn van ons hoofd tot aan onze voeten zijn we zondaren. Ja, wat deugt er nou van een mens? Hij is enkel zonde. Dat kent. Maar zo probeert een mens tussenuit te knijpen. Begrijp je? Want inderdaad, wie in woorden niet struikelt is een volmaakt mens. En wij struikelen dagelijks, zegt Jacobus. Ik zou haast zeggen, dan heb je eens een keer kiespijn. Ik dacht gisteren, ik kom vast in het ziekenhuis terecht. Toen dacht ik een niersteenaanval kreeg, maar het is weer een beetje afgezakt. Maar ik bedoel, zo heb je allerlei dingetjes. En dan heb je weer eens pijn hier en dan is een pijntje daar. He? Dat weet je wel. Maar je voelt ook wel aan, er is verschil. Want als de diagnose nou is, je kransslagader zit dicht. Ja. Dan praat je niet zo meer over die teen en over dat dingetje dit en dat dingetje dat, weet je wel. Nou ja. Maar dan zeg je, ja, dat is iets ernstigs. Ieder moment kan mijn hart stilstaan. Dus je voelt, je moet niet proberen uit te spelen. Onze dagelijkse gebreken, dat wij mensen zijn, dat we zondaar zijn, dat moet je niet proberen uit te spelen tegen zo'n waarheid en zeggen, ja, maar een mens deugt helemaal niet, de Heer Jezus, die ik heb, alles kan die wel tegen ons hebben. Dan praat je te hard en dan te zacht en dan ben je oneerlijk en dan ben je weer eens boos. Nee, nee, zo moet je dat niet bekijken. Zo moet je dat niet bekijken. Weet de Heere ook wel. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat wij mensen zijn. Maar het gaat hier over het hart. Over het hart van de mens. Over het hart waar de uitgangen van het leven zijn. Daar gaat het om. Ik heb tegen u. Oh, je zou haast al gaan zeggen, vriendelijk bedankt, heren, dat u het zegt. Dat u het zegt. Dat u nog de moeite neemt om bij ons te komen met uw woord en met uw Heilige Geest. En dat u ons nog onderwijs wil geven. Wat heeft de Heere dan tegen hem? Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Wat is dat? Nou, dat is natuurlijk moeilijk om daar iets over te vertellen, liefde. Maar ik wil er zo over vertellen dat misschien de kinderen het ook weten. Nou, ik bedoel nou de kinderen die misschien 12, 13, 14, 15, 16 jaar zijn. En die misschien denken, en misschien is het wel echt zo, dat ze ook wat van liefde weten. Van een eerste liefde. Nou, daar kun je natuurlijk als ouder mens om lachen, maar dat moet je niet doen, want het is ernstig. Het is ernstig. Ik weet wel. Het gaat soms wel eens over. En soms dan houdt het ook geen stand. Maar dat doet niets af aan de gevoelens die je als jong mens kunt hebben door de liefde. Eerste liefde. Kinderen, wij leven in een tijd waarin de grote mensen vaak het zo nodig hebben gevonden om alle gordijntjes open te trekken. Ze schrijven erover in de boeken, in de bladen, plaatjes, film, doe maar op. En de mensen moeten zo nodig, zeggen ze, seksuele opvoeding geven. Nou, natuurlijk is het goed als vader en moeder jullie wat vertellen. Tuurlijk. Daar gaat het niet om. Maar als je dat allemaal leest en ziet en merkt, dan denk je, wat is nou eigenlijk belangrijk? Waar gaat het nou eigenlijk om? Is dat dan alles? Hoe belangrijk ook? Dat het klikt. En dat een jongen na 2 of 3 weken contact zegt. Ja, ik wil meer. Ik wil meer. Of na een half jaar of weet ik wat. En als je dan leest wat de mensen daarover schrijven. Dat is heel gewoon. Dat is toch normaal? En als je het niet doet, als je niet meedoet, dan tel je niet mee. Dan ben je ouderwet. En nog veel meer. Ik zei, de mensen, daar horen wij ook bij. Grote mensen ook, die vonden zo nodig om alle gordijntjes eraf te trekken. En te zeggen, nou kijk maar, zo is het, zo gaat het en dat is het. En ze hebben helemaal niet gelijk, ze hebben geen gelijk. Want ze willen daarmee verbergen hun eigen armoe, hun eigen leegheid. Want waar de ongerechtigheid toeneemt, gaat de liefde verkillen, zegt het woord van God. Maar kinderen, ik hoop dat jullie allemaal toch nog wat te maken krijgen met eerste liefde. Eerste liefde is zoiets wonderlijks. Soms ben je nog heel jong. Je denkt eigenlijk helemaal niet aan waar de mensen allemaal over schrijven. En alle blaadjes en alle boekjes en alle films over naar bed en over al die toestand. Daar denk je eigenlijk niet aan. Want dat meisje, wat je, waarvan je denkt. Ik heb liefde daarvoor, of voor die jongen. Die staat in je gedachten voor je als iets kostbaars. Als iets moois. Iets waar je zuinig op zou willen zijn. En als er een verkeerde gedachte bij komt, dan schaam je, dan zeg ik, ach, zou ik dat meisje, zou ik die jongen wel ooit krijgen? Want ik ben zo slecht. Jan Lichtaart heeft er ook over geschreven, over wat er door een kind heen kan gaan, wat een gevoel van bescherming, van ridderlijkheid. In de klas, als je achter dat meisje zit, of in de buurt, hè, dat je zegt, er mag niemand aankomen. En wat een beelde dat je je daaromtrent vormt, hè. Vind je dat vreemd? Leef je al bij dubbelzinnigheden? Leef je al bij die blaadjes die voor drie kwart gevuld zijn. Met hoe je dit moet doen, hoe je dat aan moet pakken, hoe dat is en zus is. Wat ben je dan eigenlijk te beklagen? Wat ben je dan eigenlijk arm? Wat ben je dan al jong, oud en versleten? Wat heb je dan een stuk overgeslagen, kinderen? Wat heb je dat stuk, die schone droom, dat ideaal, wat heb je dat dan gemist? Dan ben je gelijk op een stuk terechtgekomen, waarvan men net doet, als het maar klikt, als dit of dat maar klikt, en dan gaat het wel. Oh, wat is de eerste liefde? Wat kan de mens, de jonge mens, wat kan die daar toch door gegrepen zijn? Je ziet kinderen dan opbloeien. Ja, opbloeien. Je ziet kinderen wakker worden. Je ziet ze ook dan dromen. Niet die rauwe hand die in één keer alles opentrekt, maar dat koesterende. Dat als ik jou zou hebben, jij bent mijn ideaal. Dan kun je zeggen, ja, maar in de praktijk valt dat allemaal tegen. Ja, misschien wel, bij ons in de praktijk wel. En ik wil hier niet een of ander onderdeel van het huwelijks, van de verhouding tussen mensen, hè, wil ik niet naar de achtergrond duwen, helemaal niet. Maar ik teken iets uit de praktijk van het leven. Hoe, ja, waarom eigenlijk? Nou ja, omdat je wel eens denkt, zouden onze kinderen daar nou ook nog gevoel van hebben. Of durven ze eigenlijk geen eens hun brief, dat hoeft helemaal niet hoor, je hoeft geen brieven te laten lezen. Maar, of durven ze dat niet, omdat er al zoveel raus, zoveel, wat totaal niets te maken heeft met christelijke tederheid, omdat er al zoveel in staat waar je je voor schaamt. Nogmaals, ik hoop zo dat onze kinderen, als de Heer het wil, dat ze ook liefde leren kennen. Dat ze dan die eerste liefde mogen leren kennen in hun leven. En dat ze daar blij mee mogen zijn. En voor mijn part een beetje dromerig tegenaan kijken. Want ik vraag jullie kinderen, is dat nou beter, rijker, inhoudvoller, zoals men dat nu doet en nu voorstelt, waar alles vaak zo rauw, zo materialistisch, zo helemaal gericht is op jezelf. Op jezelf. Is dat, kun je denken, denk je dat men dan, dat men gelukkiger is? Is het niet zo dat je vele kinderen nou al met een verlopen gezicht langs de straat ziet gaan? Met een verlopen gezicht. Alsof ze al een heel leven achter zich hebben. Ja, dat hebben ze ook vaak. Heel leven achter zich. En wat men nodig heeft om nog een klein beetje te leven, zijn steeds sterkere uitbarstingen en prikkels en noem maar op. Anders voldoet het niet meer. Dan voelt men zich dood ongelukkig. Eerste liefde. Ik weet dat ik het niet echt kan zeggen, al in woorden. Woorden zijn ook beperkt. Maar hoe dat is. Nou is het bij mensen zo. Inderdaad. Als je nou een eerste liefde hebt gekend. Hè, en je wordt ouder. Dan komen zeggen de mensen. De gebreken komen meer voor de dag. Juist. Maar omdat je liefde hebt. Ga je die gebreken ook leren verdragen. En dan is het huwelijk een leerschool. Dat je zelf zo'n egoïst bent. En dat je tekort schiet aan alle fronten. Dat is een leerschool. Maar toch elke keer is er dat punt van de herkenning. Die dichter die noemt allerlei dingetjes op in een van zijn versjes. Wie was het nou? Het meisje waar ik mee zwierf door de duinen. De vrouw waar ik mee getrouwd ben en alles mee deel. De moeder van de kinderen. Natuurlijk, dat is het ook allemaal. Maar dan aan het slot zegt hij. Nee. Waar ik de liefde het sterkst voelde. Dat was. Toen ik bij haar moeder uitgeteerde, stervende vrouw zat. Dat het alles terugkomt. Ja, dat is een stukje van de praktijk van het leven. En zo gaat het. Maar mensen zijn mensen. Mensen zitten inderdaad vol gebreken. En het valt tegen. En menigmaal wordt er gedacht of gezegd. Oh, ik wist niet dat jij zus of zo. Ik wist niet dit of dat. Maar waar de liefde is. En die kun je niet inruilen voor een andere zaak. Zoals de mensen zeggen. Als het klikt en als dit en als dat. Nee. Kun je niet daarvoor inruilen. Maar als die liefde aanwezig is, dan is het toch dat punt weer. En hij had haar lief. Isaac had Rebecca lief. Maar ik zei al, wij zijn mensen. En inderdaad, ons hele leven is gebroken leven. En het bederf van het beste, dat wordt vaak het slechtste. Maar nou de liefde van de Heer Jezus. Daar is geen woord voor te vinden. Dat kan nooit tegenvallen. Zulk een bruidegom, zulk een verloofde, als de Heer Jezus is, dat is met geen woorden te zeggen. Zo'n uitnemende liefde. Alles kan tegenvallen. Hij nooit. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Midden in zijn angsten en benauwdheden dacht hij aan ze. Hij gaf zijn leven. Die boodschap is gekomen in Efeze. Dat evangelie. Mensen waren daar op en top, mensen van deze wereld. Want Efeze, dat was ook een wereldstad. Bij het water. Oh, van alles was er. Zoals wij zeggen, eerst Napels zien en dan sterven. Zo zei ze in die tijd, ik moet nog een keer naar Efeze. Prachtig mooi. Prachtige monumenten. Kunst. De kunst was er gewoon van af te scheppen. En daar in dat wereldleven, daar kwam het evangelie. En de Heere was er zelf bij en in. En de mensen zijn stilgezet door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. En ze begonnen te luisteren. En ze hebben uit het evangelie gehoord. De leegheid en de uitzichtloosheid van hun bestaan. En de boodschap van de redding die in Christus Jezus is. En er is een gemeente gekomen. Eerst de synagoge, toen dat niet verder ging. De school van Tyrannus, daar zaten de mensen bij elkaar. Daar hebben ze geluisterd. Daar hebben ze gezongen. Daar hebben ze gelacht, daar hebben ze geweend. Die eerste liefde. Want die liefde van de Heere Jezus Christus, die wekte wederliefde in het hart. Wederliefde. Zo, net als dat je leest van die bruid in het Hooglied, die zegt, ik wil uw uitnemende liefde vermelden. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En dan roept die bruid, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Zijn naam is een uitgestorte olie. Als de bruid die naam hoort, heet. Dan gaat er iets door haar heen. Dan is het net alsof er iets begint te trillen. Al de snaren van de ziel beginnen te trillen. De Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft. In het oordeel van God. In de verlating. In de dood, daar zijn hun harten voor ontsloten. Ze hebben elkaar aangekeken, ze hebben gezegd, hoe is het mogelijk? Paulus, man, is dat echt waar? Weet je het zeker? Ja, zegt Paulus, hij heeft mij ook lief gehad. Ik was een vijand. Ik wilde niks van hem weten. Ik vervolgde hem. Maar het heeft hem behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Ik ken hem. En de andere apostelen, die hebben hem gezien en gehoord. Ik ook, mocht Paulus zeggen. Als een ontijdig geborene is hij aan mij verschenen. Maar Paulus, vertel nog eens wat. Vertel nog eens, hoe is dat gegaan? En Paulus heeft vanuit het Oude Testament aangewezen, die lijdende, die stervende middelaar, die nou gekomen is om onze schuld, om onze zonde en om onze ongerechtigheden. En ze waren zo blij. Er was iets spontaan. Ja, ze hebben ervan gedroomd. Zoals ik straks zei, zoals zo'n volwassen wordend kind denkt, zo'n jongen, zo'n meisje. Wat hij denkt, ik zou je wel willen omhelzen, ik zou je wel heel voorzichtig een kus willen geven. Ik zou je handen wel eens vast willen houden, jouw handen. Ik zou zo wel eens even je haar vast willen houden. Ja, dat is bij mensen. Bij zondige mensen. Maar nou de Heer Jezus Christus. Wat een liefde. Vloeit eruit zijn liefde. Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja, zulk een is mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. Als jonge mensen van elkaar houden, dan vinden ze, bij wijze van, ja, nee, het is zo. Dan vind je die kleine afwijking, een pukkeltje, een dingetje, en dat vind je niet erg. Nee, alles, die handen. Die vingers, of dat ze met elkaar recht zijn of een beetje krom. Een beetje ruw door het werken. Of heel glad. Die vindt het mooi. Maar nou die Heer Jezus Christus. Met de tekenen der nagelen in zijn handen. En met de doornige kroon. En dat zweet dat als grote droppelen bloed op de aarde loopt. Ja, misschien denk je er ook nog kinderlijk over. Of heb je er kinderlijk over gedacht. Dat je denkt, ik zou naartoe willen vliegen. O, discipelen, waarom heb je toch geslapen? Ja, het hele leven is een weg van ontdekking. Maar ik kan begrijpen dat het in de mens zo opkomt. Was er dan niemand, die nog iets voor hem kon doen? Liefde, juist als priester, als hoge priester, die bedekt is met wonden. Die roept en schreeuwt. Wat is die zo lief? Die dichter die zei, ja, ik heb meest gevoeld van liefde, toen mijn vrouw daar moe en uitgeteerd op bed lag. Dat is menselijk. Maar nou de Heer Jezus Christus. Dat hij nou zo dierbaar is. Terwijl het bloed hem van het lichaam loopt. En dat hij roept, mijn God, waarom heb ik het gemij verlaten? Dat hij zo dierbaar is. Als lam. Ken je dan iets van die eerste liefde? Want, je zou zeggen, bij mensen blijft het niet staan bij die eerste liefde. We worden ouder en kouder en harder. Maar het is gelukkig als we er iets van weten. Als er toch een draadje zo door ons leven loopt van die liefde. Dan ben je vervelend. Ondanks alles. Wat er kan misgaan enzovoort. Maar er is altijd een punt van... En hij had haar lief. Maar ik zei, de omstandigheid dat wij mensen zijn, ja. De man dit, de vrouw dat, ja. Begrijpen elkaar niet altijd, praten niet goed met elkaar. Dus je zou zeggen, die eerste liefde, die maakt dan plaats voor, ja, een iets ander vaarwater. Maar bij de Heere Jezus is dat niet zo, want die eerste liefde, die is niet overdreven. Want het is echt zo, dat alles wat adem is, is gans begeerlijk. Je verkijkt er je niet op. Het is niet een inbeelding dat je later tot de conclusie moet komen en zeggen, ja, maar de Heere Jezus, ik heb nooit, nee, maar dat valt me tegen. En dat had ik niet van hem gedacht. En dat niet. Zo is het niet. Hij is uitnemend in liefde. Er is niemand liever dan hij. Met meer liefde bedeeld. En dat voor vijanden. Dat die vijanden zo naar zich toe trekt, dat ze zeggen, Heere, hartelijk zal ik u lief hebben. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ach, ik weet dat het is voor ieder niet precies hetzelfde. Maar mogen wij iets kennen van die uitgestorte liefde? En dat we zeggen, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want wij zijn van die liefdeloze monsters. Maar hij die met zijn stem de liefde opwekt, hoort hem, dat is de stem van mijn liefste. Hij komt over op de bergen en op de heuvelen, huppelende. Hij komt naar waar ik woon. Nu staat er, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Hè? Ja, maar daar kun je toch niks aan doen? Nou, waarom zou de Heer het dan zeggen? Kun je niks aan doen? Ja, het ziet er allemaal aardig uit. Wat de uitwendige werken betreft, dan zeg ik, het is een modelgemeentetje. Ja, de tucht wordt goed gehandhaafd, ze kunnen de kwaden niet verdragen. En de valse apostelen, ze hebben onderscheidende kennis, die beproeven ze en die hoeven ze niet. Maar die andere werken, die werkingen van de geest in het hart, uw eerste liefde verlaten. Het wordt hier net geschreven alsof die eerste liefde een persoon is. Nou, ik zou het ook haast zo zeggen, want het staat achter, gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt. Net alsof ze in een huis woonde, dicht bij de Heer Jezus. En of dat ze uit dat huis uitgevallen zijn, doordat ze zo ver uit het raam hangen, of op het dak zitten, om te kijken of dat er toch maar niks te zien is, en of dat ik toch maar niks te kort kom, of dat ik dit of dat wel beleefd heb, en zo en zo, en dat is ook wel zo en dat is ook wel. Uitgevallen uit dat huis, uit dat huis van de liefde, van de liefde. Thuis van zijn evangelie. Ik heb tegen eerst de liefde verlaten. Er is nog wel liefde. Natuurlijk, gelukkig wel. Maar dat karakteristieke van die eerste liefde, dat blije, dat hartelijke, kom, ga met ons en doe als wij. Ik moest dan willekeurig terugdenken aan het verleden. Zonder het te willen verromantiseren of te idealiseren. Maar er was ook in ons midden een honger en een dorst. Ik zeg niet dat het er nu niet meer is. Dat is sterk beleefd met elkaar. Dat dat de Heer zijn evangelie, zijn woord wilde zenden. Wat zijn we er met elkaar blij mee geweest. De kinderen weten dat niet zo goed meer, want die zijn later geboren en gedoopt hier. Die worden alweer een beetje groter, maar... Ja. Je kunt zeggen, het was allemaal een beetje primitief. We waren nou niet zo zulke alrondes, weet je wel, met allerlei dingen, maar... Maar dit was wel waar. Liefde. Blijdschap. In de Heer Jezus Christus. Al had ik een geloof dat ik bergen verzette. En de liefde niet had. Zo waren ik niet. Een klinkend metaal. En een luidende schel. Verlaten. Ja. Verlaten, dit doet heel sterk denken op een ander standpunt, op een ander vlak gekomen. Ander niveau. Het doet denken aan, ja, ergens aan gewend raken. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem, staat er in de Bijbel. Hè? Zo. Ja, toen ik dat alles las. Gisteren of eergisteren. Ja. Dan kan het zijn dat je in één ogenblik erbij getrokken wordt. Eerst de liefde verlaten. En dat je ook weer iets terugkrijgt daarvan. Ja, omdat de Heer het zegt. Daarom zegt de Heer het. De Heer wil het weer oprakelen. Zoals wij de kachel oprakelen, hè? Die zo erg onder de simpel zit. Maar onderin zit nog wat vuur. De Heer komt met de pook. Met het woord. Ik heb tegen u. Dat gij weer de liefde hebt verlaten. Om opnieuw. Opnieuw. Te leren hongeren. Ja, maar dat kunnen wij toch niet maken. Dat is toch een gave van God. Dat is het. Dat is het zeker. Maar we kunnen het wel kapot maken vaak. Dat wel. We kunnen wel door onze hele instelling. Onze levenshouding. Die zo vol is van allerlei dingen en technieken. Net als bij het huwelijk, weet je wel. Dan lees je tegenwoordig, als je dat leest, in boeken of wat. Techniek. Maar ja, dat wordt ook een dooie bedoeling. Dat zul je toch zat worden? Dat wordt toch ook een ontnuchtering? Als dat voorbij is, wat heb je dan nog? Maar nou de liefde. Om nou te blijven bij de Heer. Bij de Heer Jezus. Om die tucht gehoorzaam te zijn. Kom kinderen, hoor naar mij. Ook al voel je die liefde niet altijd zo. Nee, dat weet ik wel. Dat heb je toch bij je vrouw ook of bij je kinderen? Je leeft niet altijd in die bewustheid van, oh, wat heb ik je lief, wat heb ik je lief, wat heb ik je lief. Nee, je hebt je werk, je dingen, alle dingen die je aandacht vragen enzovoort. Maar daarom hou je wel van elkaar. Begrijp je? Nou, zo moet het ook zijn hier. Terug. Niet iets doen in de eerste plaats, want ze deden zat. Maar ergens naar terug. Naar zijn voeten. Naar zijn liefde. Naar zijn kruis. Naar zijn zelfovergave in de dood. Kom geliefd, ik hoop toch dat bij alle zegeningen die de Heere ons gegeven heeft en nog geeft. Dat hebben we ook weer gehoord op de vergadering. Maar dat we dat mogen beoefenen. Samen. Die eerste liefde. Dat we bij die Heere Jezus Christus mogen schuilen. En in hem alles vinden. En dat er ook een zodanige betrekking mogen zijn. Uit de liefde. Op hem, dat we volvaardig zijn om naastig te horen, En om getuigenis te mogen geven. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Ach, ze hebben het in de gemeente gehoord. Ik heb het nageplozen een beetje, maar ze hebben het ter harte mogen nemen. Terug een stapje. En weet je wat dat heeft betekend? Dat tot in de 5e eeuw, ja, het is toch even lang. Je zult zeggen, ja, maar nou is er niks meer van over. Nee, dat is waar. Maar tot in de 5e eeuw was er een gemeente van christenen. Toen was het voorbij. Toen was de liefde verloochend en verlaten en het evangelie verworpen. En toen deed de Heer de kandelaar weg. Toen kwam het weer op een andere plaats. Maar 5 eeuwen hebben ze mogen leven onder het dierbaar evangelie. Omdat dit woord ze terugbracht bij huis. Amen.